Holy, holy, holy is de Heere. Amen. Halleluja. Dank de Heere voor zijn goedheid. Dank de Heere voor zijn trouwheid. Dank de Heere voor zijn genade op ons. Halleluja. Laten we de Bijbelstudie, laten we het openen in gebed en in dank. Dank u, Jezus, voor de mensen die vandaag zijn verzameld om uw woord te aanhoren. Uw woord is tijdloos, Heer. Uw woord is steeds voor het moment, Heer, dat we het nodig hebben, Heer. U kunt het levend maken. U kunt het als een tweesnijdend zwaard, Heer Jezus, diep in onze ziel, in ons hart, Heer, in onze gedachten, Vader. Het kan daar snijden, het kan daar onderscheiden wat juist en verkeerd is. Laat uw woord, Heer, vandaag zijn werk doen, Heer. Laat het levend maken, zij die dood zijn, Heer. Laat het hoop geven, zij die hopeloos zijn, Heer. Laat het, Heer Jezus, degene die op het verkeerde pad zit, het juiste pad gezet worden. Laat uw woord dat doen, Heer, waarvoor het gemaakt is, Heer. In Jezus' naam. Amen. Amen. God is bezig met goede dingen te doen.
Amen.
Zoals altijd natuurlijk, want God is goed. maar de Heer is in deze tijd, hij is bezig met iets. Amen. Ik kan er niet precies juist zeggen wat het is. Ik heb er misschien wel een gedachte over. Maar ik voel er is iets in deze tijd gaan, in deze cultuur, in de wereld. Er is iets aan het borrelen. Hè? Voel je het? Er is iets naar de oppervlakte aan het komen. Meer en meer zien we zaken tevoorschijn komen via sociale media van kerken die conferenties waar daar rare zaken gebeuren. Een paar dagen geleden, en Emmanuel had het mij ook al gevraagd wat ik ervan vond, dat was dan gisteren, was er op een grote conferentie, een mannelijke conferentie in Amerika, is er een bezoekende predikant van het podium gejaagd door de pastor, omdat hij bepaalde dingen zei die niet helemaal in lijn waren. In ieder geval een heel groot drama. De toestand van sommige kerken is niet dat wat het moet zijn. Het representeert niet de heilige God. Amen. Het representeert niet het hart van Jezus. Vele kerken zijn uit op entertainment. Ja? Vele kerken vervangen een authentieke beweging van Gods geest met een goedkope imitatie van vleeselijke entertainment. Amen.
Amen.
We kunnen niet Gods geest en Gods opwekking en een beweging en transformatie van God kunnen we niet vervangen door goedkope programma's om mensen te plezieren. Als je kijkt naar die men's conferences in Amerika, ja, ze vullen de zalen, want er is honger. Er is honger naar een authentieke beweging van Gods geest. Maar natuurlijk, als je andere beweegredenen hebt in je hart, dan komt er dat niet uit. En dan moet je het volk proberen te paaien met, zoals we hebben gezien in bepaalde conferenties, komen daar ineens aan grote tanks, ja, letterlijke legertanks op het podium. Voor mannelijke conferenties komt daar een stripdancer, een mannelijke stripdancer, een zwaard. Swallower, of zeggen, dus iemand die zwaarden ondersteboven in zijn keel steekt, dat is tijdens een kerkdienst, hè, dat daar allemaal een full display is om zogezegd dan de mannelijke waarden en de mannelijke normen, hè, terug in de verf te zetten, want oh, we worden zo gedomineerd door deze feministen en dus we moeten het heft terug in handen nemen en weet ik veel wat er nog allemaal ze proberen te zeggen, maar broeders en zusters, de Bijbel zegt in 1 Timotheüs hoofdstuk 2, Paulus roept mannen op om overal hun handen hoog te heffen, de
Amen.
Here te aanbidden. Wat is er mis met authentieke worship? Amen. Wat is er mis met authentieke op uw knieën gaan in repentance en er maar één te erkennen als Heere en laat God bepalen wat een man moet zijn. Amen. We willen geen hoe zeg ik dat, macho, toxische mannen hebben. Dat hebben we al gehad doorheen de eeuwen heen. Maar we willen ook niet van die feministische mannen hebben. Ja, snap je wat ik wil zeggen? God wil, halleluja, dat we naar buiten brengen hetgeen We zijn geschapen in zijn beeld, in het
Amen.
beeld van Jezus Christus. Of je nu man of vrouw bent, alle zijn één in Christus. God wil dat we Jezus stralen. Amen. En hoe Jezus is, dat is ons voorbeeld. Zo moeten wij zijn. Maar dus, in ieder geval, er is iets bezig in de wereld. Er is iets bezig. En broeder Emmanuel zal het er straks subiet over hebben, over wat het betekent om als christelijke leider of als christen, dat je bepaalde karakteristieken nodig hebt. Maar God is bezig die karakteristieken in de christenen naar boven te brengen door de omstandigheden in de wereld. Amen, er is van alles gaande. Deze morgen weer een drama in Australië. Ik weet niet of iemand het heeft gehoord, maar er is een orthodoxe pastor tijdens een live dienst, je kon het zien op livestream, neergestoken in zijn kerk door een man die Allah Akbar riep, en met een mes meerdere keren heeft zitten steken op de pastor. Iemand toevallig gezien passeren op zijn of haar feed?
Ja.
Nou, je hebt het gezien. Wie was dat? Emmanuel? Ja.
Ja, ja, ja.
Ja, die man leeft, hè? Het is zelfs zover dat het mes heeft gefaald. Het mes heeft gefaald en hij heeft zelfs kunnen bidden. Degene die aangevallen werd, de pastor, de orthodoxe pastor. Het is trouwens een moedige man. Hij zegt zoals het is. Hij spreekt zich uit tegen islam. Hij zegt dat Mohammed niet in de hemel is, dat er maar één God is, dat zijn naam Jezus is en dat alleen christenen de eeuwige leven gaan ontvangen. Dus hij spreekt zich uit en natuurlijk, je gaat dan tegenstanders krijgen, maar is dat niet wat God wil, dat we niet mogen compromitteren op de Bijbelse waarden en normen? Er is maar één God, amen. Er is maar één redding, er is maar één weg, waarheid en het leven. En hij had geen schrik om het te zeggen. Hij had zelfs een paar weken van tevoren gezegd in een van zijn diensten van het maakt niet uit of ik tegenstand ga krijgen of niet, of er mensen mij gaan willen vermoorden of niet. Als ze mij willen doden, je doet mij een dienst, want ik zal bij mijn Heer zijn. Dat is wat hij zei een paar diensten van tevoren. Je doet mij een dienst, you do me a favor. Amen, ik zal gelukkig en ik zal bij de Heer zijn. Amen, wie van ons durft dat te zeggen? Amen. Van als ik sterf, je doet mij een dienst, doe maar met mij wat je wilt, ik zal bij mijn Heer zijn. Amen. In het boek van Openbaringen staat geschreven over de getuigen die levend zijn tijdens een stormachtige periode op aarde en een periode van grote verdrukking, de getuigen die de naam van Jezus op hun voorhoofd hebben. Een beschrijving van die mensen is dat ze hun leven niet lief hadden tot in de dood. Amen. Ze hadden hun leven niet zo lief dat ze er alles aan hebben gedaan om het te proberen te redden van de dood. Nee, maar ze lieten het los, want ze wisten, amen, er komt verdrukking, er komt tegenstand, er komt een antichristus, er komt een keizer die gaat willen dat ik ga buigen, dat ik moet gaan neerknielen voor een beeld, voor een Heil Keizer te roepen en wierook te branden. Maar ik doe het niet, want de Heer is alleen Heer. Jezus alleen is koning. Amen. En ze lieten hun leven, ze stierven een martelaarsdood. Amen. Dat is waar, moeder. Dood is winnen. Dat is wat Paulus zegt. Dood is winst voor mij. Leven, ja, is goed. Dood is eigenlijk nog beter. Het is winst voor mij. Maar als je die mentaliteit kan je alleen maar cultiveren, kan je alleen maar bekomen door in relatie met God en in relatie met zijn woord, amen, jezelf neer te leggen op het altaar, amen, en zeggen van, Vader, doe met mij wat u wil, ik lig in uw handen, ik vertrouw op uw weg, ik vertrouw op uw wil voor mijn leven. Dus ik zeg, er is van alles gaande in de wereld. Aan de ene kant komen de valse profeten en valse teachers, amen, naar boven. En aan de andere kant komen de echte christenen, de echte, zoals Jezus zegt, aan hun vruchten zul je ze herkennen. Amen. De man die vanochtend is, of gisteren was het, of eergisteren, die is aangevallen door een islamiet met een wens om hem te doden. Heel agressief, als je de beelden ziet, is heel agressief. God heeft hem beschermd. God heeft hem in staat gesteld om nadien zelfs te bidden en de hand op te leggen voor die man. Amen, in de naam van Jezus. Nu, die man is gearresteerd en die zal inderdaad zijn berechting krijgen. En die zal zijn straf moeten ondergaan, zal waarschijnlijk levenslang in de gevangenis zitten. Amen. Maar dat betekent niet dat de wraak aan ons is. Amen. Dat betekent ook niet dat we ons zomaar moeten laten doen en zeggen van, ja, hier ben ik, dood me maar. Nee, als er een kans is om u te verdedigen en God geeft u de inspiratie om dat te doen, doe het. Maar doe het niet vanuit een wraakvol, vleeselijk gevoel. Snap je? Snap je wat ik wil zeggen? Amen. Ik hoop dat je nooit in zo'n situatie komt, maar als het zo is, laat de Heere u. Oh, het begint hier wat donker te worden. Laat de Heere u inspireren om te zeggen wat je moet zeggen en te doen wat je moet doen. Mogen we allemaal in zo'n instantie onze eerste gedachten mogen zijn naar Jezus. Jezus, red me. Vader, ik bid in de naam van Jezus voor deze tegenstander, Heere. Want op zo'n manier ga je hete kolen op het hoofd van je vijand kieperen. Amen. In ieder geval, dat was mijn intro. Ik heb gevraagd aan broeder Emmanuel of hij een paar karakteristieken die nodig zijn in het leven van een christen op basis van het leven van David. Of hij dat aan jullie. Ik wou vragen aan Emmanuel of hij dat kan komen brengen in Jezus' naam. Als dat. U mag tot ongeveer 10 voor, 5 voor, zoiets gaan. 5 voor 9, Emmanuel. Wat zegen.
Prijs zeer. Ik kan het niet met camera aandoen.
Ah ja, dat is juist. Nu wel.
Oké. Prijs de Heer iedereen. Het is goed om jullie deze avond te zien. Amen. Dus zoals jullie hebben gehoord, ik ga spreken over leiderschap. Maar over drie karakteristieken ga ik het over hebben. De drie karakteristieken zijn moed, geduld en genade. En de eerste vers die ik wil lezen is in de Psalmen, is Psalm 32, vers 7. Amen. Ik lees het in het NBG. Er staat: Gij zijt mijn verberging, gij bewaart mij voor benauwdheid. Gij omringt mij met jubelgezang, met jubelzangen van bevrijding. Selah. Amen. De persoon waar we deze week op focussen, dat is de koning David. Ken allemaal David. Volgens mij is dat de meest benoemde naam in de Bijbel. Buiten, ja, volgens mij is dat de meest benoemde naam in de Bijbel, de naam van David. En dat is ook voor een goede reden. David was waarschijnlijk de beste koning die Israël heeft gehad. Dat vinden de Israëlieten. Er was een man achter Gods, naar Gods eigen hart. Hij was een man die het meeste van zijn leven trouw liep met God. Amen. Maar ook toen hij viel, dan zagen we dat Gods genade in zijn leven was. God had meer genade voor David dan hij heeft gehad voor de meeste mensen. En dat is omdat David één ding had. Hij had een relatie met God. Amen. En een relatie met God, dat zorgt ervoor dat God ons kan corrigeren wanneer we zijn gevallen. Want de Bijbel zegt dat hij in Hebreeuwen 12, vers 6, dat de Heere berispt of tuchtigt wie hij lief heeft. Dat wanneer we vallen, dat God ons omhoog haalt. Want we zien de voorganger van David, dat is koning Saul. God had niet zoveel genade op hem. En dat is ook met goede reden. Als je waarschijnlijk al kijk je door vleeselijke ogen naar de situaties. En je ziet dat koning Saulus de zonde die hij heeft gedaan. En je weegt ze tegen de zonde. De één zonde die David heeft gedaan. Die zo slecht was in Gods ogen. Dan zou je waarschijnlijk zeggen dat koning Saulus meer genade verdiende dan David. Dus we kunnen lezen van Samuel. 14 vers 35. En die gaat de contrast zien tussen David en Saul. Men, zo bouwde Saul zijn eerste altaar voor de Heer. Je moet in gedachten houden, dit was 2 jaar nadat Saul koning was. Dus 2 jaar nadat hij koning was, dacht hij erom om een altaar te bouwen voor de Heer. Maar we zien in het vorige hoofdstuk dat de Heer hem bestraft, dat de Heer hem straft, dat hij niet meer koning zou zijn, omdat hij offerde op een altaar, terwijl hij moest wachten op Samuel. We zien dat in Samuel 13, vers 8 tot en met 14. Ik zal dat lezen. Oké, hij wachtte daar 7 dagen op Samuel, zoals de afspraak was. Maar toen Samuel niet kwam opdagen, begonnen zijn soldaten in hem de steek te laten. Toen beval Saul: breng mij de offerdieren. Hij droeg zelf het brandoffer op. En hij was nauwelijks klaar, of daar kwam Samuel aan. Saul ging hem tegemoet om hem te begroeten. Maar Samuel zei: wat hebt u gedaan? Saul antwoordde: wat moest ik doen? Ik merkte dat mijn soldaten me in de steek begonnen te laten. En nu kwam niet op de afgesproken tijd. De Filistijnen liggen al bij Michmas. En ik dacht bij mezelf: nu zullen de Filistijnen me hier in Gilgal aanvallen zonder dat ik de Heere mild heb gestemd. Toen heb ik het erop gewaagd en zelf brandoffer opgedragen. En toen zei Samuel: hoe hebt u zo dom kunnen doen? Vroeg Samuel. Waarom hebt u zich niet gehouden aan het gebod dat de Heere uw God u heeft opgelegd? Dan had de Heer uw koningschap over Israël nu voor altijd bevestigd. Maar nu zal uw koningschap niet stand houden. De Heer zal een man naar zijn hart zoeken en hem aanstellen tot vorst over zijn volk. Want u hebt u niet gehouden aan wat de Heer u bevolen. Amen. We zien hier dat in het volgende hoofdstuk, niet sprekend over deze altaar, dat koning Saul en voor de eerste keer een altaar bouwde. En we zien hier een spirituele les. We zien dat hij is bestraft omdat hij geen altaar bouwde. Maar je ziet hier dat Saul niet echt een bond had of een relatie had met God. Hij was heel zelf ingestemd. En hij was heel spontaan. En hij bouwde en hij offerde dieren op een altaar die hij niet gebouwd heeft. Dat is ook een spirituele les. Dus hoewel hij een nieuw hart had, was zijn nieuwe hart niet verbonden met de Heer. Hij was heel spontaan en had goede intenties. Hij probeerde de Heer mild te stemmen. Hij had de Heer in gedachten. Wat hij deed was goed in zijn eigen ogen. Hij was geen, wat de meeste mensen zouden zeggen, een slecht man. Maar hij probeerde de Heer te gehoorzamen op zijn eigen manier, in het vlees. En wat er vaak dan gebeurt, en ik ga dit keer op keer omhoog halen. Wat er vaak dan gebeurt is, je komt dan met Ismaëls. Ismaël was de zoon van Abraham die hij met zijn slavin had. Die hij door zijn slavin heeft gehad, gekregen. Want de Heer heeft tegen Abraham gezegd dat hij een kind zou krijgen. Nu zijn vrouw Sarah, die kon geen kind baren. Dus hij dacht dat het kind door. Dus hij probeerde zelf een kind te verwekken en zo de belofte van de Heer te krijgen. En dat was een werk van het vlees en dat bracht later veel problemen in het leven van Abraham. Uiteindelijk was er ruzie tussen de vrouw van Abraham, Sarah, en Hagar, de moeder van het kind, Ismaël. Amen. We zien dat David een karaktereigenschap heeft dat Saul niet had. En dat is geduld. En geduld is heel belangrijk. En als we naar Psalmen 27, vers 14 gaan, geschreven door David. Zonder geduld ga je voor God uit. En wanneer je voor God uitgaat, dan ben je, Engelse woord is vulnerable. Ik weet niet wat, misschien als iemand het in de chat kan sturen.
Kwetsbaar.
Je bent kwetsbaar, amen. Je zou heel kwetsbaar zijn, al ga je voor de Heer. Je moet niet te ver achter de Heer staan. Dus je moet met de Heer gaan. De Heer wil ook niet dat je niks aan het doen bent, dat je stilstaat. Maar we bewegen in de Heers timing. Dus Psalm 27, vers 14 zegt: Wacht op de Heer, wees dapper en vastberaden. Ja, wacht op de Heer. We gaan, dus David was, ziet het verhaal van David. David schrijft dit uit ervaring, omdat David weet hoe het is om op de Heer te wachten. Hij weet hoe het is om nederig te zijn. Hij weet hoe het is om een belofte te hebben, maar geen bewijs. Hij weet hoe het is om een koning genoemd te worden, maar een jongen te zijn. Hij weet hoe het is om rijk genoemd te worden en toch arm te zijn. Hij weet hoe het is om op de Heer te wachten. En we wachten, wachten op de Heer is in geloof. Als Saul geloof had in dat Samuel zou komen, dan zou hij niet zo snel hebben gehandeld en de Heer ongehoorzamen. We zien ook heel vaak dat de mannen van God in de Bijbel vallen doordat ze geen geduld hebben. Zoals Abraham, alweer, zoals Abraham. Dus we zien ook dat David een jongen was. Heel zijn familie wist dat hij koning zou zijn, want hij werd gezalfd voor zijn broeders. Maar in de tussentijd was hij een herder. In de tussentijd bracht hij brood naar zijn broeders. Omdat hij wist dat de beloftes van de Heere zouden komen, verhoogde hij zichzelf niet. En probeerde hij niet in zijn eigen handen te nemen, omdat hij geloof had in de Heere. En al lezen we 1 Samuel, hoofdstuk 18, 6 tot en met 9. Ik zal eens een paar versen in de chat sturen. Okay. 18. We gaan een verhaal lezen over David, die nu werkt bij koning Saulus. Dat is het eerste vers. Het eerste stuk. 19. 9 tot en met 12. 24. 1. Oké, okay. Je kan het in je Bijbel vast. Kan je het in je Bijbel open houden. Oké, okay, amen. Bij de intocht van het leger toen David terugkeerde van zijn overwinning op de Filistijn. Dus dit was hij toen hij al Goliath had verslagen en hij was al een strijdsman en hij was in het leger van Saul. Liepen alle steden van Israël de vrouwen zingend en dansend uit om koning Saul feestelijk in te halen met muziek van tamboerijnen en rinkelbellen. Opgetogen zongen zij, Saul versloeg ze bij duizenden, David bij tienduizenden. Saul ergerde zich aan dit lied en werd woedend. David geven ze er tienduizenden en mij maar duizenden. Nu even en ze geven hem het koningschap. Vanaf die dag begon Saul David te wantrouwen. Ik heb gisteren een hele. Dit komt terug naar mijn gedachten. Ik heb gisteren een hele goede quote gezien. En het is van een Engelse gezegde dat het gras groener is aan de overzijde. Of bij de buren. Volgens mij wordt het zo in het Nederlands gebruikt. De gezegde zei: Als het gras groener lijkt bij de buren, dan is het vaak dat je bent gestopt met jouw gras water te geven. Dus jaloezie begint vaak wanneer een persoon stopt met het werk doen dat hij moet doen. En die kijkt nu naar een andere persoon die het werk wel doet. En die begint jaloers te worden. Volgende vers 28 tot 29. Oké. Okay. Uit dit alles maakte Saul op dat de Heere David bijstond. Bovendien had zijn dochter Michal David lief. Zijn angst voor David nam tot nog toe. En van toen af was hij Davids aartsvijand. Oké, dus David wordt verhoogd door de Heere. En Saulus heeft een goede perspectief. Hij ziet dat de Heere David klaarmaakt voor het koningschap. En dat David op zijn troon gaat zitten. Dus hij begint jaloers te worden. En hij begint David te haten. Amen. Hoofdstuk 19, 9 tot en met 12. En weer werd Saul gekweld door een kwade geest van de Heer. Hij zat thuis, zijn speer in de hand, terwijl David muziek voor hem maakte. Weer probeerde hij David met zijn speer aan de muur te spietsen. Maar weer kon David hem ontwijken en boorde de speer zich in de muur. David vluchtte weg en zocht nog diezelfde nacht een veilig heen komen. Saul stuurde mannen naar Davids huis die hem de volgende ochtend vast moesten opwachten en doden. Maar Davids vrouw Michal waarschuwde hem: breng je vannacht nog in veiligheid, anders is het morgen met je gedaan. Ze hielp hem uit het venster naar beneden en hij maakte zich uit de voeten en wist te ontkomen. Men, dus de Bijbel zegt dat hij weer bijna werd gespietst. Dus Saul probeert hem echt te vermoorden, maar toch komt hij keer op keer terug naar Saul. David is een strijdbare man. Hij was waarschijnlijk sterk genoeg om Saul aan te vallen en met hem te doen wat goed was in Davids ogen. Maar omdat hij nederig is, omdat hij vertrouwt op de Heerstijd, weet David dat de Heer hem zal verhogen. En dat hij zichzelf niet hoeft te verhogen. Amen. En nu naar het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 24, 1 tot met 4. David trok zich met zijn mannen terug in de rotsholen in de buurt van Engedi. Dus dit is wanneer David aan het vluchten is. En omdat David de generaal was, kon die mannen met zich mee hebben. Mannen die trouw waren aan David. En Saul is constant aan het zoeken naar David om hem te vermoorden. Ja, David was niet veilig in Israël en hij was steeds constant aan het vluchten. Hoewel hij een woord van God heeft dat hij koning zal zijn. Maar hij vertrouwt in Gods tijd. Toen Saul bij terugkeer van zijn veldtocht tegen de Filistijnen hoorde dat David zich in de woestijn bij Engedi bevond, koos hij 3000 van de beste mannen van Israël uit en ging met hen in het rotsachtige gebied waar de steenbokken leven, op zoek naar David en zijn mannen. Eén vers. Onderweg kwam hij langs een spelonk die door een muurtje was afgeschermd. Daar ging hij binnen en hurkte neer om zijn behoefte te doen. En juist achter in die spelonk hadden David en zijn mannen zich verstopt. Vers 8 tot en met 20. Zo maande David zijn mannen tot kalmte en weerhield hij ze ervan om Saul te overvallen. Saul was opgestaan en weer naar buiten gegaan. Dus wat er in de tussentijd gebeurde is, Saul die zijn behoefte deed, David zag hem en zijn mannen zagen hem. En Saul had geen idee dat David hem zag. En David had een perfecte kans om zijn wraak uit te oefenen en koning te worden van Israël. Maar laten we verder lezen. Nu haastte ook David zich naar buiten en riep hem achterna: mijn heer en koning. Toen Saul omkeek, knielde David neer, boog diep voorover en zei: waarom schenkt u gehoor aan de mensen die beweren dat ik u kwaad wil doen? Vandaag hebt u aan de lijve kunnen ondervinden dat de Heer u in die spelonk aan mij had overgeleverd. Ze zeiden dat ik u moest vermoorden, maar ik was met u begaan en ik zei bij mezelf dat ik mijn hand niet tegen mijn Heer moest opheffen, omdat u immers de gezalfde van de Heere bent. Kijk zelf maar, vader. Hier heb ik een stuk van uw mantel. Ik heb een reep van uw mantel afgesneden. Maar ik heb u niet vermoord. Ziet u wel dat ik niets kwaads of verkeerds tegen u in de zin heb. Ik heb u niets misdaan, maar u jaagt me op en staat me naar het leven. Laat de Heer beslissen wie van ons beiden in zijn recht staat. En laat de Heer mij op u wreken. Ik zal mijn hand niet tegen u opheffen. Zoals het oude spreekwoord luidt: slechte mensen, slechte daden. Nee, ik zal mijn hand niet tegen u opheffen. Tegen wie is de koning van Israël eigenlijk uitgerukt? Op wie maakt u jacht? Een dode hond, een nietige vloo. De Heer zal uitspraak doen en beslissen wie van ons beiden in zijn recht staat. Hij zal mijn zaak onderzoeken en verdedigen en mijn recht verschaffen tegenover u. Nadat David was uitgesproken, vroeg Saul: Is het jouw stem die ik daar hoor, David? Mijn zoon, toen barstte hij in tranen uit en zei: Jij staat meer in je recht dan ik, want je hebt kwaad met goed vergolden. Je hebt zojuist getoond dat je het goed met me voor hebt. De Heer had me aan jou uitgeleverd en toch heb je me niet gedood. In vers: Wie laat ooit zijn vijand gaan als hij hem op zijn weg vindt, mogen de Heere je belonen voor wat je vandaag hebt gedaan. Amen. En ik geloof dat die zegen is uitgekomen. En ik denk dat als we dit verhaal zien, dat we een perfect voorbeeld hebben van verleidingen die we ondergaan wanneer macht zo dicht bij ons is. Amen, want je ziet in dit verhaal dat David zo dicht bij zijn belofte was, maar hij zou op de verkeerde manier zijn belofte vastgrijpen, uit zijn eigen hand, uit zijn vlees. En er is geen twijfel aan mij dat de Heer het hem zal vergelden op de manier waarbij hij het koningschap zou grijpen. Dus je ziet dat David zei dat zijn vrienden tegen hem zeiden dat hij de Saul moest vermoorden. Zijn vrienden zijn een perfecte voorbeeld van vlees. Van ons vlees, de stem die tegen ons zegt dat we het moeten doen. Dat we in het recht staan. Dat het zo dichtbij is. Wie kijkt? Men. Dus, en hij had gelijk in de situatie. Je hart zou ook zeggen dat je gelijk hebt in deze situatie, want hij zou verdient dit. Hij probeerde David te vermoorden. Zijn familie was zelfs niet veilig. Hij zat zijn jaap na te jagen en hij leefde in grotten. Maar voor David was gehoorzaamheid aan de Heer en eerbied aan de Heers gezalfde groot beter dan de vleeselijke begeerte, want hij wist dat de Heer hem zou promoteren. Er is een Bijbelvers. Laat me eens kijken. Het zegt: promotie komt niet van het oosten of het westen. Dat is in Psalmen 75, 6 tot en met 7. Kunnen we 8 tot en met 9 proberen, want in het Engels is volgens mij de volgorde een beetje anders. Of sorry, 7-8. Ja. Niet uit het oosten, niet uit het westen, niet uit de woestijn komt verheffing. Het is God die recht spreekt en de een vernedert, de andere verheft. En David begreep dit principe. Dat als hij het op de verkeerde manier deed, dat God hem net zo snel af kon zetten als hij hem heeft opgezet. Dus wat belangrijker is dan een positie is de gunst van God. Amen. Dus het is wanneer onze doelen zo dichtbij zijn, dat we ze bijna kunnen proeven. Dan is er een toets van gehoorzaamheid gaande. Want als je het in het vlees doet, of vroeg het laat achterna volgt, is Ismaël de perfecte voorbeeld. Ik geloof dat David genade had bij de Heere, omdat David gehoorzaam was en omdat hij genade verlengde. Want ik geloof in dit principe. De wereld noemt het karma, maar het is een Bijbels principe. Het is je oogst wat je zaait. En zeker in autoriteit, De Bijbel is heel duidelijk mee dat je de mensen in autoriteit moet eren. Spirituele autoriteit en letterlijke autoriteit. Ook al zijn ze in het verkeerd, uiteindelijk zal de Heer je recht geven. En het is niet goed dat je naar boven grijpt en macht probeert te grijpen of slecht vergeldt met slecht. Maar doe goed en de Heer zal het vergelden. En zeker in bediening, want ik geloof dat iedereen hier een bediening heeft. Iedereen is geroepen tot iets voor de Heer. En waar jullie geroepen naar zijn, dat is tussen jullie en God en jullie voorganger. Het is niet goed om te snel aan de slag te gaan, om te snel een positie te willen. Want de Heer zal je promoteren als hij ziet dat je er klaar voor bent. Laat het een platform zijn, laat het iets anders zijn. Wacht op de Heer. Amen. Eens kijken. Oké. Ik ga het nu hebben over moed. Want David was een moedig man. Hij was geen trotse man of een arrogante man. Hij was een moedig man. Psalmen, hoofdstuk 27, vers 1 en 2. Dat is 127. En
Welke moet je hebben?
sorry, 27. 27.
Ah.
Okay. Van David, de Heere is mijn licht, mijn behoud. Wie zou ik vrezen? Bij de Heer is mijn leven veilig. Voor wie zou ik bang zijn? Kwaadwilligen kwamen op mij af om mijn leven te verslinden. Mijn vijanden belaagden mij, maar ze struikelden, zij vielen. Amen. Ik geloof dat ieder van ons dat lied moet kunnen zingen. Dat de Heer ons licht is en wat de vijand heeft proberen te doen, struikelde, het viel, het was gefaald. Want de Heer is bij ons, wie zouden wij vrezen? Amen. We moeten moed hebben. En één ding wat David had, is geloof in de Heer, een relatie met de Heer en hij had moed in de Heer. Hij had geen groot vertrouwen in zichzelf. Want zeker toen hij tegen Goliath vocht, ik denk dat iedereen met een gezond verstand, als hij naar David de Goliath keek. En als zou David naar zichzelf kijken, dan zie je dat David fysicaal geen kans heeft om Goliath te verslaan. Maar want David is, ik weet niet hoe lang David was, Goliath is 3 meter. Ik ben er nog net niet, ik moet nog 1 meter en ik kom er. De 1 Samuel, hoofdstuk 17, vers 37. Amen. Hij wist wie hij was in de Heer. Amen, amen. En dit is David die tegen Saul spreekt. 37. Wacht, ja, 36 en 37. Dus leeuwen en beren heb ik verslagen. En die onbesnedene Filistijn zou het net zo vergaan. Omdat hij de gelegerden van de levende God heeft beschimpt. De Heer die me gered heeft uit de klauwen van de leeuw en beren, zal me ook redden uit de handen van deze Filistijn. Ga dan, zei Saul tegen David, en mogen de Heere je bijstaan. David wist dat de Heer hem zou redden. Hij wist dat de Heere machtiger was dan een man van 3 meter, een strijdsman van 3 meter die van kleins af aan al vocht. Amen. En ieder persoon die op pad is in de wil van God in zijn leven, we komen tegen vele karakters als Goliath. Menselijke, niet-menselijke situaties of echte personen. Amen. En we moeten herinneren dat God niet alleen met ons is, maar dat hij ook ons kracht zou geven om ze te verslaan. Want hoewel David Goliath versloeg, de Heere versloeg Goliath door David. Dus hoe hopeloos de situatie ook. Ik denk eigenlijk dat, wat ik heb opgemerkt, dat God houdt van het onmogelijke doen. Hij houdt van situaties creëren waar hij alle glorie uit kan halen. Amen. Want al kijk je, al heb je een situatie die zo klein is en je hebt steeds kleine winsten, dan kan je in jezelf zeggen: kijk wat ik heb gedaan. Maar wanneer we tegen beren en leeuwen vechten, die veel sterker zijn dan elk mens, zeker David toen hij een kind, toen hij een jonge man was, en we verslaan die door de kracht van de Heere, dan hebben we een getuigenis. Want dan kunnen we zeggen dat alles tegen mij was, maar de Heere was met mij. Amen. Alles leek onmogelijk, maar ik heb een God die het onmogelijke kan doen. Amen. Dus hoe meer hopeloos de situatie, hoe meer je van God kan zien, hoe meer je God erin ziet. Amen. Want al was het een talent dat je heeft verlost, al was er iets wat jij bent, dan is er geen hoop om te delen met andere mensen. En want als het gewoon iets is wat jij hebt en andere mensen hebben het niet, dan kan je glorie in jezelf. Dan heb je geen advies om andere mensen te geven. Dan deel je geen hoop. Maar als zie je dat je een tekortkoming hebt in een vlakte, en je ziet dat God het heeft gedaan, dan kan je tegen de andere mensen zeggen dat God het ook voor hen kan doen. En ik hou van een Engels liedje. Het is van Pentecostals of Katy. Het heet But God. But God. In het Nederlands is dat maar God. Amen. En ik denk dat elk getuigenis van ons eindigt met maar God. Ik ken het allemaal. Ik was in een dal. Maar God. Ik was depressief. Maar God. Ik was hopeloos. Maar God. Ik was in zonde. Maar God. En als je God gehoorzaamt, waar je ook bent, in welke situatie je ook bent, dan heb ik er geloof in dat je uiteindelijk zou zeggen: hier of in de hemel, maar God. En al kunnen we naar eerste brief van Korintiërs gaan, hoofdstuk 6, vers 9 tot met 11. En ik eindig met dit. Want we hebben God die alles kan doen. Amen. En die het ook nog voor ons wil doen. We geloven wel dat God het kan, maar velen van ons geloven niet dat God het wil doen voor ons.
Welke
En ik geloof
hoofdstuk was
dat
dat?
hoofdstuk 6, vers 9 tot met 11.
Zes.
Amen. Dus wat je ook wilt doen in je leven of je bediening, hoe hoog de belofte ook die God heeft gegeven in gebed, die God tegen heeft gesproken. De dromen, de visioenen, de woorden. Al lijkt het onmogelijk, dan heb je meer, dan kan je zoveel meer vertrouwen in God. En dan zegt: weet u niet dat wie onrecht doet geen deel zal hebben aan het koninkrijk van God? Dat is ieder van ons onrecht, maar de schriften eindigt hier niet. Vergis je niet. Ontuchtplegers, nog afgodendienaars, overspeligen, knapenschenders, dieven, nog geldwolven, dronkaards, lasteraars, nog uitbuiters zullen deel hebben aan het koninkrijk van God. Sommigen van u zijn dat ooit geweest, maar u bent gereinigd, u bent geheiligd, u bent rechtvaardig verklaard in de naam van de Heere Jezus Christus en door de geest van onze God. Amen. En ik eindig met dit. Vertrouw op God. Heb geduld in God. Alles wat de Heer je heeft geboden, hij zal bij je zijn en hij wil dat je het op zijn manier doet. Wees niet ongerustig. Bedenk niet hoe zou de Heer het doen. Vertrouw op hem en hij zal in zijn tijd de redding bieden. Amen. Dankjewel voor het luisteren en ik dank de voorganger voor de kans om te spreken tegen jullie. En God zegent.
Amen. Dankjewel, broeder Emmanuel, voor dit woord en de uiteenzetting over de karakteristieken die nodig zijn voor christelijke leiders en voor christenen in het algemeen. Amen. We hebben gezien hoe David, als ik nog even 5 minuten mag samenvatten, we hebben gezien hoe David geduldig was. Genadig en moedig. Amen. Geduldig, genadig en moedig. En dat zijn karakteristieken die ons soms moeilijk zijn om te produceren in ons dagelijks leven, nietwaar? Vooral het eerste, geduldig zijn en wachten op de Heer. Leren loslaten, leren vertrouwen. Op God. Ook al heb je misschien bepaalde beloftes gekregen, heb je misschien een woord gekregen, heb je misschien ergens een visioen of weet ik veel wat de Heer aan u heeft gegeven. Als het van de Heer is, dan zal het een gepaste tijde uitkomen. Amen. Juist zoals het met David was. Hij werd gezalfd als tiener, gezalfd tot de volgende koning van Israël. En hij heeft het pas gezien wanneer hij 30 jaar was in het ene deel van het land. En 7 jaar nadien had hij het hele land voor zich. Dus hij heeft ongeveer 20-tal jaar moeten wachten eer hij de belofte van de Heer in vervulling heeft zien komen. Amen. Daarvoor heb je geduld nodig. Natuurlijk, geduld, genadig en moedig zijn komt allemaal als resultaat. Van weten wie je bent in Christus, komt als resultaat van mijn fundament is in Christus. Ik bouw op het leven van Jezus. Omdat Hij geduldig was, kan ik geduldig zijn. Omdat Hij genadig is, kan ik genadig zijn. Omdat Hij moedig is, kan ik moedig zijn. Want Hij leeft in mij, dus zijn leven zal automatisch aan mijn leven worden. Snap je? Het is niet zo die karakteristieken dat je die in je eigen vlees moet proberen te gaan bewerken. Ja, oh, ik moet geduldig zijn. Oh, en ik moet liefdevol zijn. Oh, en ik moet genadig zijn. En ik moet. Je mag dat proberen. En je zal waarschijnlijk falen omdat je het gaat doen vanuit een verkeerde motivatie. De motivatie is: ik ben een nieuwe schepping. Oude dingen zijn voorbij, het nieuwe is gekomen. Zoals we, hè, die laatste vers dat broeder Emmanuel heeft getoond, sommigen van u zijn dat ooit geweest. En ik was ooit ongeduldig, ik was ooit niet liefdevol, ik was ooit niet genadig, ik was ooit een knaap, schend, ontucht, pleger en al die zaken dat hij heeft opgenoemd. Amen. Maar ik ben nu gereinigd, ik ben geheiligd, ik ben rechtvaardig verklaard. Amen. En hetgeen dat verklaard is in de hemel, zal moeten gebeuren op aarde. Amen. Hetgeen dat
Amen.
verklaard is in de hemel, zal moeten getransformeerd worden op aarde. Dat is hoe we onszelf moeten zien. Amen. Het is een competitie tussen de leugens van de duivel en de waarheid van God. De duivel zegt: je bent niet gereinigd, je bent niet moedig. Je bent niet genadig, je bent niet geduldig, je gaat wat meer je best moeten doen in je eigen kracht, in je eigen vlees. En dan probeer je dat. Je probeert genadig te zijn, maar je voelt dat je nog steeds bitter en kwaad bent. Je probeert geduldig te zijn voor een paar uur en dan faalt het en dan ben je weer ongeduldig. Amen. Je probeert moedig te zijn in je gedachten tot dan dat moment daar is en je bent dan toch ineens niet meer moedig. En dan val je, je faalt en de duivel staat daar ja voor je klaar om te zeggen: zie je wel, je bent een mislukkeling. Dus eerst probeert hij je aan te moedigen om het te proberen in het eigen vlees, want hij weet als je het doet in je eigen vlees, je gaat falen en dan ga ik daar staan om u nog eens na te schoppen wanneer je op de grond ligt. Dat is wat de duivel doet. Dat zijn zijn leugens. Maar God is goed. God is niet hier gekomen om ons schuldig te doen voelen. Om ons op de grond te kloppen en dan nog eens na te kloppen. Nee, wanneer we falen, dan wilt Jezus zeggen, dat is niet waarvoor je bent gemaakt. Ongeduldig zijn, dat is niet waarvoor je bent geroepen. Ongenadig zijn, dat is niet wie je bent. Je bent nu een nieuwe schepping, je bent geheiligd, je bent rechtvaardig verklaard. Amen. Je kan genadig zijn omdat ik genadig ben geweest op jou. Amen. Dank de Heer. Dat is hetgeen dat je moet aanvaarden. Dat is hetgeen dat je moet in geloof. Ik zeg het, al die karakteristieken moeten we in geloof toepassen. Ja, maar ik voel het niet. Ja. Het is wat het woord zegt. Het is wat de hemel verklaard heeft over mij wanneer ik werd gedoopt in de naam van Jezus. Halleluja, al de zonden zijn zo ver van het oosten als van het westen. Dat is wat de hemel heeft verklaard, dat ik ben gereinigd. Wanneer ik zijn Heilige Geest heb ontvangen. Amen. Was er vreugde in de hemel? Laat hetgeen dat in de hemel wordt verklaard en wordt gedaan. Amen. Laat dat op aarde worden bevestigd. Dank u, Jezus. Halleluja. Dat is waar ik even op wil focussen op deze serie over karakteristieken van christenen. Want soms denk je van, oh, ik kan daar nooit aan tippen. Hoe kan ik nu geduldig zijn als er zoveel problemen zijn in mijn leven? Amen. Wel, die problemen in je leven zijn er juist zodat je geduldig kan worden. Amen. In de kracht en identiteit van Jezus. Amen. Die mensen die ampetant zijn in je leven, die je problemen veroorzaken, zijn de mensen juist waarop je genadig kan zijn. Amen. Ik ben begonnen met dat voorbeeld over die orthodoxe priester die daar werd aangevallen door een islamitische jihadist met een mes tijdens een dienst, terwijl hij achter zijn kansel stond met een kruis in zijn hand, werd hij aangevallen met een mes. Dat was een ideale moment om kwaad te worden, om te... En pas op, vele mensen zijn kwaad geweest, want er zijn bijna rellen geweest van christenen in Australië die de aanvaller wouden lynchen, want die was nog steeds in de kerk en de politie moest er tussen beiden komen. Want de mensen wouden hem bij de keel grijpen, omdat hij zoiets vreselijk had gedaan. Maar die orthodoxe priester koos er niet voor om bitter en kwaad te zijn, maar hij koos ervoor om genadig te zijn, om te bidden voor zijn aanvaller. Je kan in jezelf gekeerd zijn en zeggen van, God, waarom gebeurt dit mij? Ik zit in uw kerk, ik zit te prediken, ik zit uw woord te verkondigen. Ik doe hetgeen waarvoor ik ben geroepen. En dan gebeurt dit. In de kerk, in de gemeente, in het gebouw dat voor u is toegewijd. Wel, nee, het is juist op dat moment dat we moeten laten zien dat we genadig zijn, dat we moeten toepassen hetgeen dat Jezus ons heeft gezegd om te doen. Ook al voelen we het niet, God zal ons wel de genade geven. Amen. Om te kunnen uit te voeren. Halleluja. Dank u, Vader.